Goedemorgen allemaal. Goedemorgen zus. En Jan. Goed, goedemorgen. We gaan kijken naar de bekendmaking. Ach, nu doet hij het volgens mij wel. Ja, daar zit hij. Nou, ik zet ze gelijk op. En we kijken drie dingen. Onherkenbaar, verblind door schuld en de bekendmaking. Nou ja, dat is een van deze tijd, hè. We zitten elke keer te kijken, wie speelt er op dit moment? Wie wordt er vanmiddag opgesteld? Alles is mogelijk. Zelfs een spits als Kuit wordt linksback gezet. Dus de bekendmaking. Allemaal zijn we te wachten. Maar helaas, we gaan het over andere dingen hebben. Maar ik heb volgens mij net een profetisch beeld gehad. Klaas kwam voorbij en, nou ja, oranje kampioen. Dus je hoeft niet meer te kijken. Het is al geregeld. Het is een t-shirt. Oké, laten we beginnen met Gods woord en een zegenvraag. Vader, dank u wel, Heer, dat we bij u mogen zijn, Heer. Natuurlijk ontmoeten we elkaar. Natuurlijk is het weer een vast moment van de week, Heer, waar we elkaar ontmoeten en samen gaan zingen. Maar Heer, wij ontmoeten u. Samen met elkaar. En wij zingen tot u. Samen met elkaar. U bent hier. En u wilt tot ons spreken, Heer, en ons opbouwen. En ons, ja, als klei kneden, Heer, en ons steeds meer maken naar uw beeld. En Heere God, dat willen wij vanmorgen. Wilt u tot ons spreken met uw levendmakende woord? Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik wil een stukje lezen uit Genesis. En ik ga niet alles lezen, maar ik lees een stukje uit het hoofdstuk 42 en 45. Maar eigenlijk, voor de context moet je alles lezen. Maar ik zal daar af en toe iets uithalen. Genesis 42. We hebben een aantal dingen gezien van Jozef. Jozef was de geliefde. Nou, niet door zijn broers. Werd in de put gegooid, verkocht. Zij heeft allemaal ellende meegemaakt. Klom daarop. Toen hij verkocht werd bij Potifar, mocht hij daar het hele huis leiden. Totdat zijn vrouw dacht van, nou, die Jozef ziet er wel goed uit. Staat er ook, hè? Het was een knappe man. Dus kom bij me liggen. Maar Jozef zegt, dat doe ik niet. Nou ja, zij werd heel boos. Rukte het kleed van hem af. En zei tegen haar man van, hij wilde mij aanranden. Dus Jozef werd weer opgepakt en kwam in de gevangenis terecht. Daar had hij de dromen van de schenker en de bakker. Nu moet ik het wel goed zeggen. Van de schenker en de bakker. En door die dromen kwam hij eruit en kwam hij bij de farao. Of later kwam hij bij de farao. Want de schenker die dacht er een keer van, hey, Jozef had mijn droom uitgelegd en de farao had een droom. En die kan misschien Jozef ook uitleggen. En Jozef klom zo op als onderfarao, zeggen we dan maar, als onderkoning. En die mocht alles regelen voor de grote hongersnood die eraan zou komen. En op het moment dat die hongersnood er is, die trekt niet alleen Egypte door, maar een hele omgeving. Zijn zijn broers bij Jacob in problemen. En daarbij zijn wij nu. Jozef's broers in Egypte staat er bij mij boven. Genesis 42. Toen Jacob hoorde dat er in Egypte graan was, zei hij tegen zijn zonen, waarom ondernemen jullie niets? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga naartoe en koop daar graan voor ons, zodat wij niet van de honger omkomen. Hierop gingen tien van Jozefs broers op reis om bij de Egyptenaren graan te kopen. Jacob liet Benjamin, Jozefs volle broer, niet met de anderen meegaan, uit angst dat hem iets zou overkomen. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen. Samen met vele anderen, omdat de hongersnood ook Kanaan in zijn greep hield. Jozef was de hoogste machthebber in het land en iedereen moest bij hem graan kopen. Toen zijn broers voor hem verschenen, bogen ze zich diep voor hem neer. En zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen. Maar hij deed alsof zij vreemden voor hem waren en vroeg op basse toon, waar komen jullie vandaan? Ze antwoordden dat ze uit Kanaan kwamen en voedsel wilden kopen. Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkende hem niet. En dan lezen we een klein stukje uit hoofdstuk 45. Er zijn een aantal dingen gebeurd. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaar het hoorde en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben, die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Tot zover. Het eerste punt is onherkenbaar of herkenbaar. Nou, we hebben dat gelezen bij Jozef. Wil je voorstellen, 20 jaar lang, Jozef die heeft een eigen leven opgebouwd. Misschien was hij het alles wel een beetje vergeten. En dat kunnen we eigenlijk een beetje uit bepaalde punten halen. Want Jozef, die leeft zijn leven daar en hij leeft hem in vrede. Hij is koning van Egypte. Onderkoning, hè? Gigantische macht heeft hij. Hij was eerst de dienaar en nu wordt hij gediend. Hij heeft 2 zonen gehad. Of nou wel meer, maar in die tijd had hij 2 zonen. Manasse, dat betekent hij die vergeet. Hij doet vergeten. Toepasselijk. Misschien dacht hij inderdaad wel, mijn zoon Manasse, ik ben vergeten, al mijn ellende wat achter mij ligt. Zijn 2e zoon, Efraïm, betekent vruchtbare. Hij wilde op de plek zijn waar hij was, misschien vruchtbaar. Een nieuw begin. En dan 20 jaar, in 1 keer komen er mensen binnen. Onverwachts. Onaangekondigd. Wat denk je wat er gebeurd zou zijn in deze emotie? Mijn broers. Onvoorstelbaar, als je er echt over na gaat denken. 20 jaar lang, met alle macht die hij heeft, komen daar zijn broers smeken en ze knielen voor hem neer. Oeh, wat zouden wij gedaan hebben? Nou heb ik ze te pakken. En je ziet dat hij op barse toon reageert. Hij zet even gelijk de toon. Hij denkt, ja, eens even kijken wat er allemaal gebeurt. En we zien daar een beeld, zijn broers herkennen hem niet. En dat is te verklaren. Hij is veranderd. Er wordt eens getwijfeld. Waarschijnlijk had hij geen baard. Egyptenaren hielden daar niet zo van. Nou, zij wel als Joden. Anders gekleed, 20 jaar er al langs. Ze praten met een tolk. Want dan kom je later tegen als je de hoofdstukken doorleest. Dus is ook wel grappig. Weet je, je hoort alles. Maar zij verstaan helemaal niets. Zij kon alles horen wat er gezegd werd. En zij herkenden hem niet. Nou, ik heb hier een voorbeeld. Wat je hier ziet. Dit is in de metro in Washington D.C. Hier staat een man te spelen. Fantastisch te spelen. En deze man, die is een kleine man, zat te spelen. En er kwamen 2000 mensen lang. Hij heeft ongeveer 1 uur gestaan. 20 mensen gaven hem iets aan een vioolspeler. In totaal bracht het ochtendconcert $32 op. Petje op. En hij staat er gewoon te spelen. Die man die daar speelde was niemand minder dan Joshua Bell. Een van de grootste muzikanten ter wereld. Hij speelde enkele van de moeilijkste vioolstukken. Speelde die daar in de metro. De moeilijkste die gecomponeerd zijn. Hij speelde om een Stradivarius, dat is de viool, van $3,5 miljoen. Zomaar in de metro. Enkele dagen eerder trad Joshua Bell in Boston op, waar kaartjes voor zijn volledig uitverkocht concert gemiddeld $100 per stuk kosten. En hij staat daar te spelen. Weet je, het optreden in het metrostation was georganiseerd door de Washington Post als onderdeel van een experiment over beeldvorming, smaak en prioriteiten van mensen. Zijn wij in staat om een uniek talent en om schoonheid te ontdekken als we er voorbij lopen? Niet dus. Zijn wij in staat om kwaliteit en talent te zien als we ermee in aanraking komen? Niet dus. Iemand anders, een Britse kunstenaar Banksy, die is een beetje onbekend, maar zijn schilderijen ging gewoon een oude man voorzetten in New York en die zette al zijn schilderijen gewoon neer. Duizenden, tienduizenden dollars. En dan gaat hij gewoon zitten. Iedereen liep voorbij. Ik geloof dat hij er een stuk of 10 verkocht had. 1 ding er zelfs af. Die wilde er 2 voor de prijs van 1. En hij pakte alles weer in. Zien wij de dingen die kwaliteit zijn als we ervoor staan? Nee. En ik denk dat dat een beetje ook gewoon wel een mooi beeld is voor ons. Deze jongen heeft 10 cd's gemaakt. En mensen lopen gewoon voorbij. De beste violist die er is. Nou, een beetje zoals de beste die wij, hè? De Janine Jansen in Nederland. Misschien zegt het je niets, maar dat is de top van de wereld. Nou, daar hoort hij bij. En ik vond het wel een mooi beeld. Jozua herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Nou ja, dat is misschien ook een beetje de beeldvorming, want wij hebben de afgelopen week, hè? Ik geniet van voetbal. Ik geniet vandaag niet van de FIFA, laat ik daar even heel duidelijk in zijn. Maar het voetbal wel, weet je waarom? Ik herken het niet meer terug. Ja, voor de ouderen helemaal, hè? De Hollandse school, hè? Aanvallend. Ik vind het fantastisch. Ze hangen er allemaal voor het doel en ze gooien hem op Robben en we kijken wel wat eruit komt. Maar het is eigenlijk onherkenbaar. En je hoort ze erover praten, hè? Ik weet niet wie geniet er nog meer van. Niet van het winnen, hè? Van het spel. Ik roep al jaren, ze moeten gewoon net als Italië voetballen. Dan ben ik serieus. Ziet er niet uit, maar ze hebben wel 4 sterren. 4 keer kampioen. Het gaat om het resultaat, maar dat is een ander verhaal. Maar het raakte mij wel. Dat ik dacht, het is totaal onherkenbaar. Zij herkenden hem niet. Nou, ik heb hier, wie weet wat dit is? De Google Glass. Ik zal even voor de ouderen onder ons, met respect. De Google Glass, er zit hier een cameraatje in en je kan een schermpje zien. Dat ziet er zo uit aan de voorkant en dat ziet er zo uit. Je kan letterlijk, hij komt over een jaar op de markt, geloof ik, of zelfs dit jaar al. Dan kan ik dus gewoon lopen, ik kijk de zaal in en ik zie allemaal jullie Facebookpaginaatjes. Want de gezichtsherkenning herkent hij zo. Er is geen... Het is ideaal. Jozef's broers hadden ze moeten hebben. Die hadden binnengekomen. Wow! Facebookpagina, weet je. Koning van Egypte en weet ik het allemaal. Dat is de toekomst. Maar misschien is het wel eens bij ons hetzelfde als Paaszondag. Op het moment dat de Heer Jezus opstaat, staat Maria letterlijk pal voor hem. En zij kent hem niet. Hij was afgevraagd hoe dat kan. En als in de eenmaalsgangers, die lopen kilometers met hem op. Ze gaan maar met praten met hem. En ze herkennen hem niet. De discipelen wisten niet dat het Jezus was, zegt Johannes 21 vers 4. Petrus herkende hem toen ze aan het vissen waren. Weet je, dan stond hij aan de kant van het water. Dan kan je nog zeggen, nou, het is vrij ver. Maar Petrus herkende hem. Maar de meerderheid herkende hem niet. Ze dachten dat het een spook was. En de vraag is, als wij nou Jezus tegenkomen, gaat er dan dit gebeuren? Dat we in één keer denken van, wie is dit? Herkennen wij nog wel onze koning Jezus? Want we nemen het beeld eventjes dat Jozef Jezus is. En dat kan natuurlijk heel goed, hè? Want Jozef zat 3 dagen in de put. Jezus zelf was in de put, om het zo eventjes te zeggen. En waarschijnlijk letterlijk, maar dat weten we niet zeker. Maar hij werd totaal als slaaf gezien. Nog minder, 30 zilverstukken. Dat is het bedrag van een slaaf. Hij werd geslagen, hij werd volledig in de duisternis gegooid, gevangen gezet. Maar er was een moment, en er is een moment, en dat hebben we meegemaakt, mogen we nog elk jaar mogen we daaraan denken, dat hij verhoogd is, de hemelvaart. Hij is koning, hij is gezeten aan de rechterhand van God. Herkennen wij nog Jezus in ons leven? Of is er dan ook zo'n vraagteken? Als wij voor Jezus komen te staan. Want het hele beeld vind ik eigenlijk fantastisch. Die broers kwamen naar Jozef toe. Waarom? Ze hadden een nood. Ze hadden honger. Ze moesten wel. En dat is zo vaak de reden waarom wij naar Jezus gaan. Heel veel mensen lopen door het metrostation. We hebben het druk. We herkennen het niet. We horen het wel. En we missen het misschien ook nog als de vioolspeler er niet staat. We horen het hier en we zingen mee en het neemt ons gevoel mee. En we rennen maar door, want we moeten de metro halen. De klok loopt door. Oh ja, voor ik het vergeet, we gooien even wat in het bakje. Een aantal mensen. Niet als verwijt, maar meer als spiegel voor onszelf en voor mijzelf. Maar herkennen we nog als we de Heer Jezus echt ontmoeten. Want we hebben hem nodig. Zoals zijn broers ook Jozef nodig hadden. Ik denk dat de reden is waarom we hem niet herkennen, omdat Jezus gezien werd na zijn opstanding. En daar spreekt namelijk de Korinthebrief over. De eerste mens, aards, de eerste Adam. De tweede Adam, de tweede mens, was van hemelse oorsprong. Dat is Jezus. Hij is wel anders en toch is hij hetzelfde. En je herkent hem aan zijn wonden. Aan de litteken die hij heeft. Die heeft hij nu nog ook in de hemel. Staande als een lam, als is geslacht. We herkennen hem nog steeds aan zijn wonden. Het aardse verhindert ons om te herkennen en te erkennen. De nood misschien wel. Een vraag. Verblind door schuld. Dat is het tweede punt. Genesis 42. Zij zeiden tegen elkaar, dit is onze straf, omdat we ons niet hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer. Terwijl wij toch zagen dat hij doodsbenauwd was. Daardoor zitten wij nu in de ellende. En Ruben zei, heb ik jullie niet gezegd dat je niet aan de jongen moest vergrijpen? Maar jullie wilden niet luisteren. Nu wordt ons zijn dood betaald gezet. 20 jaar later wisten zij direct de link te leggen. Als je Jozef het verhaal verder leest, want ik zal het iets duidelijker maken. Genesis 42 komen ze zijn broers tegen, hebben we net gelezen. Als je dat doorleest, dan komen ze tegen en dan zegt hij, jullie zijn spionnen. Jullie komen hier om het land te verkennen. Zij brengt ze wel even in een benauwde situatie.
Nee,
dat is niet zo. We hebben een broer, of nee, we hebben een vader. Dan hoort hij dus dat zijn vader nog leeft. En dan zegt hij van, ja, maar jullie hebben nog een broer thuis. Ga hem maar halen. Laat maar zien. En als het jullie laat zien, dan zijn jullie geen spionnen. Simeon, die moet blijven. En zij gaan terug. Maar wat doet Jozef? Hij laat het geld van het graan dat ze gekocht hebben, laat hij in de zakken. Doet hij in de zakken. Dus ze lopen halverwege, zeg maar, tijdens de reis, trekken een zak op, zien geld liggen. Oeps. Die man die net zo boos was, hebben nu het geld in onze zakken. Hoe gaan we dat verklaren? Zij gaan terug naar hun vader. Nou, die schrikt zich helemaal een hoedje. Wanneer ze vragen van, joh, Benjamin moet meekomen. Dat was de volle broer van Jozef, hè? Dat was de zoon van zijn geliefde vrouw. En daar zit hij. Moet die ook mee? Jullie beroven mij van al mijn kinderen, zegt hij. Dat is ook fijn om te horen, als je ook een kind van hem bent. Hele lange tijd blijven ze. En in Genesis 43 stuurt hij ze toch weg. Dan zegt hij, nou, gaat dan maar. Komen ze allemaal om. De broers nemen dubbel zoveel geld mee. En dan krijgt Jozef Benjamin te zien. En op het moment dat hij Benjamin ziet, dat lees je in hoofdstuk 43, vers 29, dan is hij overmand met emotie. En dan moet je ook weer voorstellen, en dan staat 20 jaar later, je hoort het, ze gaan maanden weg. En dan komen ze zijn broers weer terug. Ik kan me zoiets voorstellen dat ik was te horen, je broers, of nou ja, die mensen zijn er weer. Want ze wisten het niet, die andere mensen. En dan ziet hij Benjamin, zijn volle broer, binnenkomen. Hij was zo emotioneel dat hij naar een andere kamer ging en dat hij huilde. Huilde, weende. Hij kon ze niet inhouden. Hij knapt op en gaat terug. Komt Genesis 44. En dan beproeft hij ze weer. Ze gaan terug. En dan legt hij de beker van de koning in een zak, in één graanzak. Van Benjamin. Wat denk jij als ze die dan vinden? Die broers gaan van ellende naar ellende. Die denken, jongens, wat hebben we nu weer? De Egyptenaren komen ze halen. Kijken in de zakken. Nou, ze zeggen, in welke zak die ook zit, die verdient de doodstraf. En ze trekken de zak van Benjamin open. En hij ligt daar. Wat dacht je wat die jongens dachten? Wow, Benjamin dood. We moeten terug naar onze vader. Nou, op dat moment komen ze weer terug in Egypte. En krijgen we een heel mooi tafereel te zien. Zij legden alles uit. In verband met het geld, hadden ze eerder gedaan. En ze komen bij hem. En dan lees je iets heel moois. Ze zeggen namelijk tegen elkaar van, dit is onze schuld. Ze leggen direct de link. Moet je eens voorstellen, 20 jaar lang. Met schuld lopen. Jaren misschien geen probleem gehad, hè? En dan in één keer ligt die sluimerende stinkmassa, wordt in één keer opengegooid. Boom, in één keer weer terug. Doodsangst. Daar sta je voor de koning. Juda, het is ook interessant om zijn leven eens heel kort te bekijken. Zijn leven is niet makkelijk geweest. Juda, die trouwt met een Kanaanse en krijgt 3 zonen. Die vrouw, 1 zoon, zijn oudste zoon, die sterft. De vrouw daarvan die wordt gegeven aan zijn volgende zoon. Die sterft ook. Dit is het gebruik, hè? Dat moet nakomen. Hij geeft hem niet aan zijn jongste zoon. Of die zeggen wil, dadelijk ben ik al mijn kinderen kwijt. En die vrouw wil een kind krijgen. Die denkt, ja, maar wacht even. Nou luis ik Juda erin. En zij verkleedt zich als een prostituee. En komt bij Juda en raakt zwanger van hem. Dat is even het leven van Juda. Even heel kort. Tamar heet ze. Verzint een list en verwondt zich als prostituee en raakt zwanger van Juda. Hoe stuk kan een mensenleven zijn? Dat is van Juda. Dat heeft hij allemaal bij zich en dan ook nog zijn broer. En het is Juda die pleit voor eigenlijk vrijheid. Het is Juda die pleit voor de koning. En dat lees je in het hoofdstuk 45 en het stukje daarvoor. Die zegt letterlijk, wij hebben inderdaad een broer, we hebben een zoon of een vader, maar hou mij dan hier, neem mijn plaats. Dan is het moment dat Juda volledig eerlijk wordt. En Juda zegt iets heel moois. Ze worden bevrijd van de last uit het verleden. Hoe kunnen we ons vrijpleiten? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Hij voelt exact, God heeft het bekendgemaakt. Het is aan het licht gebracht. Hier sta ik voor de grote koning. We kunnen niets anders meer. En Jozef hoorde alle gesprekken die tussen zijn broers gesproken werden. Bizar, hè? Hij was in de trein, hè? Als hij in het buitenland zit, hij hoort Nederlands praten, kan lekker meegeluisteren. Dat is leuk. Denken ze, ze horen het niet, maar dan op zo'n cruciaal emotioneel moment. Dan zit je daar en je hoort het, hier staan we. God liet het hem zien. Die bracht het aan het licht. Jozua erkent schuld. Weet je wat heel mooi is? We zien een heel mooi beeld met de beker en het graan. Dit is zo'n mooi oudtestamentisch beeld van het avondmaal. De beker die bij het graan ligt. Op het moment dat ze die vinden, schrikken ze zich een hoekje. Komen ze tot diep berouw. En zeggen ze, hier sta ik voor de koning. En weet je wat Jozef dan doet? Die zegt, kom maar mee, hier is mijn tafel. Hij zit er niet letterlijk aan, want hij is een Egyptenaar en moet apart zitten. Daarna gaan zij eten en zet hij al zijn broers op de juiste volgorde. Dat wisten ze ook niet, sta je ook verbaasd. Hè? Die daar, wow, hoe heet hij dat nou? En dan Benjamin krijgt 5 keer zoveel. Zo'n portie zie ik dan voor me liggen. Weet je, wow, hoe krijg je dat op? 5 keer zoveel. Maar die volgorde is denk ik zo cruciaal. Want als wij Jozef nemen als het beeld van God, hoe staan wij dan tegenover God? Hoe staan wij tegenover Jezus? De Heer Jezus. Interessant met avondmaal, we hebben het nu niet. Maar avondmaal kunnen we zeggen, oké, we hebben het avondmaal nodig en dan kunnen we de Heer Jezus ervaren. Dat is ook gewoon zo, absoluut. Maar dit beeld leert niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. Je gaat pas aan het avondmaal als je je zonde recht gezet hebt met je broers en zus. En als het geheime zonde is, dan breng je het in het reine bij God. En dan ga je aan het avondmaal. Wij laten de zonde niet als het ware sudderen en we gaan aan het avondmaal. Nee, dat is zo helemaal niet bedoeld. Om een goed gevoel te krijgen, wij blijven weg van de zonde om aan het avondmaal te komen. Dat is de juiste volgorde. We blijven weg van die dingen, van die vieze bril, zoals we het leven zien. Want dan herkennen wij pas. Dan gaan wij God pas echt herkennen. Nogmaals, geen verwijten. Een spiegel. Want die bril, als je buiten loopt, mensen die een bril hebben weten dat. Ook als je auto rijdt met je zonnebril, hij wordt vuil. Of heeft er iemand hier een bril? Ja, Klaas denkt, ik krijg er alle troep heen. Nee, hij zit zo. Nee. Maar dan wordt hij toch vuil. Mijn vader heeft dat ook. Echt waar, die is echt waar. Dan zie ik kijken, waar zijn zijn ogen? Weet je, er zit gewoon vet op en rommel allemaal. Oh, zal ze een keer eens schoonmaken. Maar iedereen weet het, hè? Als je een bril hebt, moet je hem schoonmaken. Als je een zonnebril hebt ook. Nou, beeld van ons leven misschien. Jozef zei namelijk dit. Hij maakt zich bekend. En wat zegt hij dan heel mooi? Ik ben het, Jozef. Staat hij ervoor en dan zie je dit beeld. En eigenlijk zien ze hem. Oh, is hij het wel, is hij het niet? Jozef maakt zich bekend. En dat is zo mooi, want hij zegt namelijk, ik ben Jozef, zei hij. Jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Wees niet bang. Wees niet bang. Welk beeld heeft u van de Heer Jezus op dit moment? Het zijn 2 beelden, hè? Sommige mensen herkennen de Heer Jezus helemaal niet. Die horen van Jezus als koning en die zien hem inderdaad als die bassertoon. Waar komen jullie vandaan? Wie ben je al? Wat denk je wat je bent? Dat is het beeld wat mensen hebben van God. Het is een beetje de Jozef, hè, die je daar ziet. Ik noem alleen de positieve dingen op. Hè? Want God is wel tegen de zonde, die zegt gewoon dit kan niet. Dit kan niet, klaar. En dat vinden wij soms heel moeilijk. Maar dat is het beeld van een koning die wij soms hebben. En dat kan je ook hebben nadat je 40 jaar christen bent. Want het kan soms verwringen. Dat heeft met die bril te maken. Dat kan soms heel langzaam verdraaien. Dat heeft met onze levensstijl te maken. De vraag van vanmorgen is, ligt er een leugen in uw leven of pijn en verdriet van misschien wel 20 jaar? Misschien wel een maand. Misschien een dag. En dat je eigenlijk denkt van, maar ik weet dat ik bij hem moet zijn, want hij geeft eeuwig leven. Hij geeft het. Maar als ik naar hem toe ga, dan, ik ben zo bang voor zijn reactie. Ik herken hem niet meer van al die dingen die we gezongen hebben. Ik herken het niet meer, het zegt mij niets. Misschien geldt het wel. Dan is het voor ons als christenen, ik maak het onderscheid even heel sterk, als kinderen van God, dan is het gewoon heel belangrijk om te kijken, hoe kan dat? Of onze advies. Misschien zijn we veel te veel bezig met ons leven en lopen we zo die vioolspeler voorbij. Dat kan, hè? Dan is het tijd om een kaartje te kopen. Want dan ga je echt naar hem toe en dan ga je naar het concert. En dan ben je bij hem. Dan kies je echt om naar hem toe te gaan. Dat kan. Het hoeft nog geen eens met zonde te maken zijn. Dat kan onbewust gebeurd zijn. Maar het kan ook letterlijk zijn dat er iets in het leven is wat eigenlijk al zo lang suddert. Zo lang. En ik zeg, ja, maar God heeft me lang vergeven. Natuurlijk, ben je al lang vergeven. Dat denkt er niet meer aan. Maar de vraag is of je het ooit beleden hebt. Of jij het aan het licht gebracht heeft. Dan zegt God, Ik gooi het in het diepste van de zee. Dat is wel de vraag. En als dat gebeurt, dan gebeurt er iets fantastisch. Want dan gaan we pas werkelijk zien wie Jezus is. Dan zie je wie die werkelijk is. Dat kan ook van tevoren natuurlijk. Dat je denkt, wow, die koning man, ik hoor van een koning, weet je hoe mooi dat is? Die koning zegt tegen mij, wees niet bang. Ik ben het, Jezus. Al die dingen gebeurd zijn die met mij gebeurd zijn, is hij gebeurd tot jouw redding. Al die dingen wat ik gedaan heb, spijkers door mijn handen, gegeeseld, de diepste weg gegaan die een mens kon gaan. Grotere liefde is er niet dan iemand die zijn leven geeft voor een ander. Heb ik voor jou gedaan, wees niet bang. Ik ben het, Jezus. Wat is je antwoord? Wat is je antwoord? En dan kunnen we allemaal dingen erbij gaan halen, weet je, van hoe je het moet doen of wat dan ook. Maar gewoon nu, op de stoel waar we nu zitten. Op het bandje wat je misschien nu thuis luistert. Weet je waarom ik zo gepassioneerd kan zijn van dit thema? Omdat dat alles en niets is. Zwart-wit, 100% nul. Want je kan namelijk blijven hangen en heel de tijd leven, maar je hebt je zicht niet scherp. Daar kan jij niks aan doen. God had het laten zien aan Juda. Hier ben ik. God maakt het aan ons bekend. En het beeld moeten we vasthouden van die Jozef die zegt, wees niet bang, ik ben het, Jezus. En dan kom je op een plaats waar we het net gezongen hebben, ik zoek hem erbij, volgens mij was het 612. In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn, want ik ben een mens zondig en onrein. Sommige mensen stoppen daar. Wow, God! Wij mogen doorgaan, maar u gaf uw zoon om in mijn plaats te staan. En door wat hij deed, mag ik binnengaan. En ik kom tot u met een open hart. Ik kom tot u, God van mijn verlossing. Ik kom tot u zoals ik ben. En ik kom tot u in aanbidding. De vraag van vanmorgen is heel eenvoudig. Herkennen wij God nog? Is hij herkenbaar of onherkenbaar? Wees niet bang. Laten we een zegen vragen. Heere God, we danken u, Heer, dat u uw woord geeft. Dat we voorbeelden krijgen en er zit zoveel in. Maar Heer, u liet dit zien. Door boeken, door allerlei andere dingen, Heer. En dan is het zo mooi om uit uw woord te zien dat u een genadig God bent. Zo confronterend om te zien bij jezelf dat je denkt van mijn bril is vies. Ik zie niet meer helder. Ik hoor van dingen zoals de klanken in de metro, maar ik herken het niet dat het een van de grootste violisten van de wereld is. Ik hoor u wel, maar dat komt niet in mijn hart. En Heer, hoe heerlijk is het dan om te weten dat u zegt, wees niet bang. Ik ben het, Jezus. Dat we dan gewoon kunnen belijden, Heer, en dan bent u getrouw en rechtvaardig, niet wij u. En u vergeeft ons van alle ongerechtigheid. Wees niet bang. Ik ben het, Jezus. En Heer, dan mogen we onze knieën buigen. En dan mogen we inderdaad met vrijmoedigheid binnengaan. En tegen elkaar zeggen, hey broer, broer, we gaan naar onze koning toe. We mogen zitten aan zijn tafel. Ik wil alles in het licht brengen, omdat Jezus mij het voel geeft wat ik nodig heb. En als we dan door die metro lopen, Heer, dan stoppen we even. Dan kijken we en dan bidden we in dankbaarheid. Heer, dank u wel. Dan pakken we de momenten waarop u zichzelf kenbaar maakt. En dan zijn we een zegen tot anderen. Heere God, leer ons zien. Leer ons zien wanneer u tot ons spreekt. En leer ons zien, Heer, wanneer u letterlijk in ons leven bezig bent. Wij herkennen u, maar erkennen u ook, Heer, vanmorgen. Als Heer en Koning van deze gemeente. Als Heer en Koning van ons persoonlijk leven. Als Heer en Koning van ons werk. Als Heer en Koning van onze relatie. Van onze toekomst, zoals we begonnen zijn. Van over onze kinderen. Van het kinderwerk. Van alles wat we op kunnen noemen. U bent Koning. Wij herkennen u en erkennen u. Geprezen zij uw naam. Amen.